In de pauze heeft men mij enige vragen weten te stellen tussen de bedrijven door. En een van de belangrijkste daarvan hield verband met dat begrip ziel. En meestal leg ik het niet al te uitgebreid uit, omdat ik dat al zo vaak doe. Maar voor sommigen is het natuurlijk een handicap. Die horen wat nieuws en zeggen, hé, nou snap ik er helemaal niks meer van. En daarom is het misschien goed om dat even aan te halen. In de Bijbel staat ziel tegenover geest. Dat wil zeggen, in onze gedachtegang staan de geestelijke dingen als de onzienlijke dingen tegenover het lichaam, namelijk de zienlijke. Maar het punt is dat in de Bijbel de zienlijke dingen worden aangeduid met het begrip ziel. Dat is niet zo in de Griekse filosofie, in de Griekse gedachtenwereld. En daarom dus ook niet zo in de Griekse taal, maar wel in de Bijbel. En het probleem is dan dat de Bijbel voor een deel in het Grieks geschreven is. En dat is dan het werkelijke probleem. En daarom heb ik geprobeerd even gauw te vertellen dat het niet gaat om de inhoud van de Griekse woorden, maar het gaat om de inhoud van de Hebreeuwse woorden waarvan de Griekse de vertaling zijn. En in ieder geval is het zo dat wij moeten leren dat als zodra het woord ziel in onze Bijbelvertalingen voorkomt, het de aanduiding is van het totale wezen, dat wil zeggen het lichaam en al wat erin is. Dat geldt zelfs voor mens als ook voor dier, want die worden ook zielen genoemd. En daarom is het eigenlijk zo dat ziel dus gewoon de aanduiding is van het lichaam, van de mens als zodanig. En dat is heel eenvoudig, dat is ook algemeen bekend. Ik bedoel, daar hoef ik helemaal geen probleem van te maken. Het is namelijk zo dat het woord ziel in de Bijbel niet alleen vertaald wordt met lichaam, het wordt zelfs vertaald met lijk. Met dood lichaam dus. Ik heb hier een paar schriftplaatsen bij de hand waar dat staat. En dat haal ik dan uit het Oude Testament. In het Oude Testament wordt gesproken over nefesh, alle levende ziel, wordt het genoemd in Genesis 1. Ik heb niet een complete lijst van alle plaatsen waar het voorkomt, maar dat zou toch geen zin hebben. Dat zijn er enige honderden. Ik meen 700 zoveel keer, als ik het wel heb, maar het wil me nou niet precies te binnen schieten. Zo'n lijst heb ik wel. Mocht u echt interesse in hebben, dan kan ik u die zo uitdraaien, heet dat, hè? Maar het woord ziel wordt genoemd in het Oude Testament in bijvoorbeeld Leviticus. Ik ga maar even naar de wet. Leviticus. Waar staat in vers 28, gij zult om een dood lichaam geen snijding in uw vlees maken, nog schrift van een ingedrukt teken in u maken, ik ben de Heere. Gij zult om een dood lichaam geen snijding in uw vlees maken. Nou, ongeacht de verdere betekenis van het vers, er staat dood lichaam in de vertaling, maar in de grondtekst staat dode ziel. En ik weet het niet zeker, maar het zou wel eens kunnen zijn dat er alleen maar ziel staat. Ik weet het zo uit mijn hoofd niet. Maar in sommige gevallen staat er inderdaad dan gewoon ziel. Gij zult om een ziel geen snijding in uw vlees maken. In ieder geval is het zo dat ziel hier vertaald is met lichaam. En de vertalers hebben daar helemaal niet onderuit gekund. Het is duidelijk dat het daarom gaat. In iets onzienlijk, in iets ontastelijks kun je nou eenmaal niet met een mes snijden. En dus kan het niet anders vertaald worden dan met lichaam, want daar kan men wel in snijden. Dat is niet prettig, maar je kunt er wel je brood mee verdienen.
Snijden zonder mensenhand.
Ja, daar gaat het nou niet over, hè. Dus gij zult om een dode ziel geen snijding in uw vlees maken, waarmee dan meteen een eind gekomen is aan dat andere fabeltje, namelijk dat de mens een onsterfelijke ziel heeft. Dat is een fabel, dat is een Griekse fabel. Maar in de Bijbel is het niet zo. De Bijbel zegt hier, spreekt hier over een dode ziel. Bovendien spreekt de Bijbel en zegt, de ziel die zondigt, gewoon in de vertaling staat het dan, de ziel die zondigt zal sterven. Zo, de mens heeft dus geen onsterfelijke ziel. Hij is ook niet een onsterfelijke ziel. Hij is een ziel en juist daarom is hij sterfelijk. Dat de Grieken dat niet wisten, dat gaat het nou niet om. Het gaat erom dat deze dingen zo in de Bijbel staan. En je zou zeggen, de Grieken hebben dat ook kunnen weten, maar die willen dat ook niet. Dus daar gaat het maar om, hè. En ik noem nog een paar schriftplaatsen, even gauw. Dan ga ik naar Leviticus 21, vers 1. Daar staat in het laatste stuk van het vers, over een dode zal een priester zich niet verontreinigen onder zijn volken. Over een dode. Maar de goede vertaling is gewoon over een lijk. Maar er staat alleen maar het woord ziel. Dat hij dood is, dat moet uit het verband blijken. Maar er staat er niet eens. Er staat alleen maar het woord ziel. Er staat dus letterlijk, over een ziel zal een priester zich niet verontreinigen onder zijn volken. Dat die ziel dood is, dat blijkt uit het verband. Zodat je maar weer ziet dat het woord ziel zelfs vertaald wordt met lijk, een dood lichaam. Dat kan ook een levend lichaam zijn, maar in dit geval is zelfs een dood lichaam. Zodat je ziet, een ziel wil zeggen lichaam en het kan zelfs een dood lichaam zijn. Wat inhoudt dus dat de ziel inderdaad niet sterfelijk is. Niet onsterfelijk is. Hè? De ziel is stoffelijk en de ziel is sterfelijk. En waar men anders leert, leert men iets wat onbijbels is. Leert men iets wat de Griekse filosofie leert. En, maar goed, dat heeft niks met de Bijbel te maken immers. En dan gaan we even door, want vers 11 herhaalt dit. Namelijk, hij zal ook bij geen zielen der doden, staat er dan in de grondtekst. Hij zal ook bij geen zielen der doden komen. Maar als de ziel onstoffelijk is en naar het dodenrijk gaat of naar de hemel of weet ik waar naartoe als een mens sterft, dan kan niemand bij de ziel van een dode komen. En dus volgt daaruit dat die ziel van een dode gewoon het lichaam van een dode is. Makkelijk, hè? Ja, makkelijk. Nou, dan ga ik weer verder. Kom ik in hoofdstuk 22, vers 4. Niemand van het zaad van Aaron, die melaatjes of een vloed heeft, zal van die heilige dingen eten totdat hij rein is. Mitsgaders die iets aanroert dat onrein is van een ziel. Vertaald met dood lichaam. Maar er staat alleen maar het woord nefesh, ziel. Nou, ik dacht dat dat duidelijk genoeg was langzamerhand. Eens kijken wat ik hier nog meer heb staan. Nou, ik heb nog een hele reeks schriftplaatsen. Laat ik nog een rijtje nemen uit Numeri. Numeri 5. Waar staat in vers 2. Gebied de kinderen Israëls dat ze uit het leger wegzenden alle melaatsen en alle vloeienden en allen die onrein zijn van een ziel. Vertaald met allen die onrein zijn van een dode. En dan hoofdstuk 6, vers 6. Al de dagen die hij zich de Heere zal afgezonderd hebben, zal hij tot geen dode ziel gaan. Vertaald met, hij zal tot het lichaam eens doden niet gaan. Maar er staat gewoon een dode ziel. Want de ziel is sterfelijk. U ziet de vertalers hier toch al moeite mee gehad hebben. Maar ja, de vertalers hebben ook een Griekse opleiding gehad, een klassieke Griekse opleiding. En dat brengt altijd die verwarring. Ik heb die opleiding niet. Soms is het een handicap, maar aan de andere kant zeg ik, ik ben blij dat ik het niet heb. Want dan ben ik daarmee ook niet verblind in elk geval. Ik ben zo'n naïveling die gewoon een Bijbel neemt en een interlineair, een tweetalige Bijbel dus, en een concordantie op het Hebreeuws en een concordantie op het Grieks. Je leert gewoon al die letters uit het Grieks en uit het Hebreeuws. Dat is niet zo moeilijk. Dat kan iedereen. Als je Nederlandse letters kunt leren, kun je die letters ook leren. En er zijn zoveel naslagwerken tegenwoordig in de handel. Kan je er ook aan helpen als het moet, desnoods. Hè? Ja, daar gaat het niet om. Maar dat kan iedereen voor zichzelf controleren. Ik heb ook graag dat men dat doet. Anders lopen ze weer rond te vertellen van Klein Haneveld zegt. Daar heb ik ook niks aan. Hè? Integendeel, daar heb ik alleen maar last van. Ik heb liever dat u zegt, de schrift zegt. En dat u kunt laten zien, dat u zelf weet dat het er zo staat. Dat is helemaal niet moeilijk. Nou. Dit was nummer 6, vers 6. En dan krijgen we vers 11, staat het ook. De priester nu zal een bereiden ten zondoffer en een ten brandoffer en zal voor hem verzoening doen van dat hij aan het dode lichaam gezondigd heeft. Maar er staat van dat hij aan de ziel gezondigd heeft. Nou, en dan laat ik het dan maar bij. Ik heb nog meer schriftplaatsen die allemaal spreken over dat de ziel kennelijk het lichaam is en zelfs dat het woord ziel dus de aanduiding is van een dood lichaam. De meeste keren dat het woord ziel gebruikt wordt, is zonder meer uit het verband duidelijk dat het gaat om de mens, om zijn lichaam, om zijn verschijning in deze stoffelijke en vergankelijke wereld. En ik heb nu alleen schriftplaatsen genoemd waaruit zelfs blijkt dat die uitdrukkelijk vergankelijk is, omdat het gebruikt wordt voor een dode. Dat komt niet zo vaak voor, maar even zo goed nog vele malen. Dus hoe dan ook. En bovendien is het zo dat zelfs in de Nederlandse taal het woord ziel nog deze betekenis heeft. Want ook de Nederlandse taal en ook onze westerse cultuur mag dan gebaseerd zijn op de Griekse, maar daarom is hij bepaald niet vreemd van de Hebreeuwse. He? Het Jodendom woont inderdaad al 2000 jaar onder ons, zal ik dan maar zeggen, minstens. En de Hebreeuwse gedachtegangen die zijn wel degelijk ook doorgedrongen, zelfs in onze taal. Want u weet dat de burgemeester, die is burgemeester van zoveel zielen. Ja, een gemeente telt zoveel zielen. Ja. Dat is geen stijlfiguur, dat is gewoon zo. Dat zijn zielen die hier op aarde wonen. De ziel is namelijk de verschijningsvorm van de mens hier op aarde. Dat is alles. En zolang hier op aarde wat van de mens gezien wordt, heet dat ziel. Ook als het zijn stoffelijk overschot is, dan nog heet het zijn ziel. Want in het dodenrijk heet hij geest. In het dodenrijk zijn geesten, ja. En in de hemel heet het ook geest, alleen op aarde heet het ziel. En meer smaken hebben wij niet, meer kleuren zijn er niet. Ik bedoel, wij spreken over het lichaam, maar het lichaam en de ziel zijn feitelijk identiek. Dus dat waar je tegenaan kijkt. Is dat de enige maar?
Nou,
oh, dan valt het mee. Welke was het? Matthäus? Matthäus 10. Vers 28. Even kijken welke het is hoor. Ja, dat is inderdaad eigenlijk de enige die echt moeilijk is. Alle anderen die zijn in wezen helemaal niet moeilijk. Maar hier staat in Matthäus 10 vers 28, vrees niet voor degene die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar vrees veel meer voor hem die beide ziel en lichaam kan verderven in Gehenna. In de hel staat er dan, in de poel des vuurs is het eigenlijk. De moeilijkheid is hier dat hier onderscheid gemaakt wordt tussen lichaam en ziel, maar, en dat is goed om dat nu te moeten aanhalen, maar zoals gezegd, de betekenis van termen, de betekenis van woorden wordt ontleend aan het gebruik. En in het algemeen kun je rustig zeggen dat ziel en lichaam hetzelfde is. Dat blijft gewoon zo, totdat er uitdrukkelijk onderscheid gemaakt gaat worden. En daar zit het probleem. Wat ik net vertelde was algemeen. En dat geldt totdat er onderscheid gemaakt gaat worden. Want dat kan nou eenmaal. Het zijn verschillende woorden met een verschillende strekking. En de eerste, de meest voor de hand liggende manier om dit vers te verklaren is heel eenvoudig. We hebben namelijk te maken met mensen die in een Griekse cultuur leven, die ook Grieken genoemd worden trouwens. Je hebt Joden en Grieken, want het is de aanduiding niet van het volk waartoe ze behoren, maar van de cultuur die zij kennen, de filosofie die zij geleerd hebben. En hier worden dan termen gebruikt die in de Griekse filosofie duidelijk zijn, namelijk dan is het lichaam het stoffelijke en de ziel het onstoffelijke, als ze tegenover elkaar geplaatst worden, en dat is wat in dit vers gebeurt. Maar als ze niet tegenover elkaar geplaatst worden, zijn ze feitelijk hetzelfde met een klein verschil. En dat verschil is dat het lichaam, de aanduiding is eigenlijk uitsluitend van de buitenkant van de mens. Kortom, zijn omhulling, het aardenvat dus. Terwijl het woord ziel de aanduiding is van niet alleen van de buitenkant, maar ook van alles wat er zich in bevindt. Dat wil zeggen, het lichaam is het aardevat, maar de ziel is het aardevat inclusief al wat er in dat vat zit. Maar van de buitenkant af bekeken is dat dus hetzelfde. Maar wanneer we de zaak dieper onderzoeken, dan blijkt er dus een klein verschil te bestaan. Maar de begrippen overlappen elkaar. En hier wordt op het verschil gewezen. Dat blijkt uit de formulering. Zodat het woord ziel nu hier eigenlijk slechts een Griekse betekenis overhoudt, omdat het lichaam al apart genoemd wordt. En dat is een heel normaal verschijnsel in de taal. Dat is dus niet een theologisch probleem, maar gewoon een taalkundig probleem. Ik weet zo gauw geen andere voorbeelden van dit beginsel.
Met een uitwerking van het lichaam naar buiten toe.
Het uitwerking van de ziel naar buiten toe?
Nee, van het lichaam. Het lichaam staat tegenover de ziel. Ziel en lichaam zijn één. Als het hier staat over het lichaam,
ja.
Ik dacht dat
De lichaam is de uitwerking van de ziel naar buiten. Ik zeg het wel eens anders. Ik zeg ook wel eens, het lichaam is de veruiterlijking van de ziel. Maar het verschil is zo klein dat ik het bij voorkeur niet zeg. Ik zal u vertellen wat het verschil is. Het verschil tussen lichaam en ziel is het verschil tussen de harde schaal om het ei en gewoon de zachte schaal om het ei, het vlies wat eronder zit. Maar dat is één geheel en we halen het ook als één geheel weg. En het verdwijnt ook gelijktijdig. Maar die harde schaal is gewoon een verdere veruiterlijking van dat ei. En ik gebruik niet voor niks het beeld van het ei, want dan vind je al die begrippen van geest en ziel en lichaam enzovoorts. Die begrippen die daarmee te maken hebben, vind je daarin uitgebeeld. Ik geloof dat ik dat al eens een keer aangehaald heb hier, dus ik doe het nou maar niet meer. Maar het verschil is er niet, totdat er uitdrukkelijk verschil gemaakt wordt. En daar gaat het om. In het Grieks is dit ook nog te vertalen. In het Hebreeuws is dit al helemaal niet te vertalen, dit vers. Dan moet je in plaats van lichaam moet je dan al vlees invullen. En voor ziel moet je dan weer invullen nefesh. Maar dat is een onderscheid wat de Jood feitelijk helemaal niet kent. Dus het is een heel moeilijke aangelegenheid. Die zich alleen laat verklaren uit de gedachtegang van de mensen tot wie het gezegd wordt. En dat is het dan. Verder is het zo dat in dat verband ook gewoonlijk aangehaald wordt. Dat is een ander vers dan deze. Dat is 1 Thessalonicense. Nee, ja, 1 Thessalonicense, ja. Vers 23. Waar staat, en de God des vredes zelf heilige u geheel en al, en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. En dan zegt men, kijk, hier sprake van geest en ziel en lichaam, dat zijn dus drie verschillende dingen. En dat is jammer, als je dat zegt, want dat is... Ik bedoel niemand op zijn tenen te trappen natuurlijk, maar iemand die dat zegt, heeft meteen de strekking van het vers gemist. De echte betekenis van het vers. Want de betekenis van het vers is juist dat het één is. Dat is wat in dit vers uitdrukkelijk staat. Er staat namelijk, de God des vredes zelf, en God is één, hij zelf, één. De God des vredes zelf, heilige u. En er staat erachter, geheel en al. En geheel en al zijn al twee woorden die allebei aangeven dat het gaat om de mens als eenheid, u. De totale mens namelijk, geheel en al. En alsof dat nog niet voldoende is, staat erachter. En uw geheel, dus dat weer dat een eenheid is, oprechte. En het begrip oprecht heeft iets te maken met dat er maar één weg is. Normaal wordt het woord oprecht gebruikt voor dat men is zonder bijbedoelingen, zonder dat er andere mogelijkheden zijn. Dus oprecht wil ook al zeggen dat het één is. En dan staat er, en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam, waarom worden die drie woorden genoemd? Juist omdat het één is. Geest, namelijk ziel, namelijk lichaam, kortom de totale mens, ongeacht of hij uiteen zou kunnen vallen in lichaam, ziel en geest. Wat hij beter niet kan doen hoor, uiteenvallen in geest en ziel en lichaam, want dan is hij wel dood natuurlijk, hè, als je dat doet. Maar goed, maar het gaat om de totale mens, die worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Zowel geest als ziel en lichaam, voor zover daar verschil tussen is. Maar de strekking van het vers is dat er geen verschil tussen is, en de uitdrukking geest en ziel en lichaam is dan ook een zogenaamde hendiatris. Dat wil zeggen, een 1 door 3. Eén ding is bedoeld, maar drie woorden worden gebruikt. Een hendiatris heet het dan. Geest en ziel en lichaam, namelijk gewoon de totale mens. Ja, je zit me raar aan te kijken, maar hendiatrissen staan er genoeg in de Bijbel, hè? Ik heb er net nog een overgeslagen in Johannes 14 over ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat is één ding. Ik namelijk. Ik, zegt de Heer, ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is niet drie dingen, hij is één ding. Hij is namelijk de ware levende weg. Dat is de betekenis van zo'n uitdrukking. Er zijn er nog veel meer. Ik ben ooit eens begonnen aan een lijst samen te stellen van niet alleen hendiadissen, want daar ben ik al gauw mee opgehouden, maar daarna met hendiatrissen, drie termen, voor één betekenis. Maar daar ben ik ook al mee gestopt, want het komt te vaak voor. Dat heeft geen zin meer dan, hè? Zo ontzettend vaak dat ze... Ik heb het maar zo gelaten. Waar het dus om gaat is dat geest en ziel en lichaam, wat ook het verschil mag zijn, samen de aanduiding zijn van de hele mens. En dan moet ik weer zeggen, dit is Grieks, is in het Grieks geschreven en vandaar dat het uitdrukkelijk zo gezegd wordt. Namelijk, geest en ziel en lichaam zijn één geheel. Alles bevindt zich namelijk in dat ene lichaam en vormt met dat lichaam een eenheid, zolang als de mens leeft en daarna wordt het wat anders. Ja. Nee, dat kun je niet zeggen. Het is uitdrukkelijk zo dat gezegd wordt dat in het dodenrijk zich bevinden geesten. De ziel is de term die gebruikt wordt voor de verschijning van een mens, van een levend wezen, op aarde. En verder niet. En aangezien Abraham niet op aarde is, kun je dus ook niet zeggen dat Abraham als ziel of Abrahams ziel in het dodenrijk is of iets dergelijks, want het is niet zo. Als zijn ziel ergens is, is het in het graf. Want zijn lichaam is in het graf. Als het al ergens is, is het in het graf. Ja. En daar houdt het mee op, want wat in het dodenrijk is, dat is geest. Het heet ook geest. Gewoon omdat het onzienlijk is. Verder is het natuurlijk zo dat woorden in een wat bredere en afgeleide betekenis gebruikt kunnen worden. Dat gebeurt met alle woorden, dat is dus ook zo met het woord ziel, want dan heeft het de betekenis van leven. Soms wordt het gewoon vertaald met leven. In de nieuwe vertaling heeft men bepaalde problemen weggeredeneerd en daarmee opgelost. Want in Genesis 1 staat bijvoorbeeld dat God schiep alle levende ziel over dieren enzovoort. En dat vindt men zo lastig, dus nou is het alsnog vertaald met alle levende wezens. De vertaling is niet helemaal onjuist, maar nou snap je er helemaal niks meer van namelijk. Nou is het probleem weg, men heeft het woord ziel gewoon weggeredeneerd. Omdat het zoveel problemen geeft, vertaalt men het bij voorkeur weg. Dat is ook een manier. En wat ik doe, is ook zoveel mogelijk het woord omzeilen, omdat ik weet dat er zoveel misverstand over bestaat. Maar als we praten over geestelijke dingen, moeten we ons realiseren dat de geestelijke dingen heel anders zijn dan de zielijke. En bij ons is het problematisch, want de dokter zegt in één keer achter elkaar dat een bepaalde ziekte psychosomatisch is en dat je dus geestelijke moeilijkheden hebt. Het heeft iets met de psyche te maken, dus geestelijk iets niet in orde dan. En dat is een misverstand. De terminologie deugt dan namelijk niet. Want de psyche, dat is de mens. En het is zijn lichaam. En de geest, dat is het onzienlijke. En het is de schrift. En dan hou ik op hoor, daarover. Het is de schrift in Hebreeën 4. Dus een paar bladzijden verder dus. In Hebreeën 4. Dank u wel. Vers 12, waar staat: want het woord Gods is levend en krachtig. En scherp snijderde dan enig tweesnijdend zwaard en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes. En de samenvoegselen en des merks. En is een oordeel der gedachten en der overleggingen. Dat wil zeggen dat er in ieder geval staat dat de schrift onderscheid maakt, niet alleen theoretisch, maar vooral ook in de praktijk van het leven, maakt de schrift onderscheid tussen ziel en geest. Dus de schrift scheidt die dingen van één. De Grieken konden dat niet eens, omdat die woorden dezelfde betekenis eigenlijk hadden. Men kent het verschil niet. Maar wij kennen op grond van het Hebreeuws wel het verschil. En wat hier in dit vers gezegd wordt, is dat het verschil ook in de praktijk zal blijken. De schrift doet dat in de praktijk. Onderscheid maken tussen geest en ziel, waarbij het woord geest hier kennelijk gebruikt wordt overigens. Niet voor de onzienlijke aspecten van de oude mens, maar voor de totale nieuwe mens. En dan ben ik bij ons onderwerp weer terug van vandaag. Want de schrift maakt namelijk onderscheid tussen de oude schepping en de nieuwe schepping. Dat is dit. Tussen ziel en geest. Ziel is oude schepping, geest is nieuwe schepping. En achteraf is dit alsnog een bewijs voor het Paulinische auteurschap van deze Hebreeënbrief. Want geest wordt weer gebruikt in de specifieke betekenis van de nieuwe schepping. Dat wat uit God geboren is, dat is geest. Nou, daarmee komen we dan terug op ons eigenlijke onderwerp. Wel, normaal gesproken zou ik nu een verhaal op moeten hangen over dat de geest van God een persoon is, maar ik heb dat vanmorgen al aangehaald. Dat kun je zo niet zeggen. De geest van God is inderdaad een levend wezen. Niet een persoon, want die definitie klopt helemaal niet. Maar de geest is een levend wezen. Een van de andere vragen die niet te beantwoorden zijn, maar die in een standaard pneumatologie altijd voorkomen, is de vraag: is de geest een persoon of een kracht? En laten we maar aannemen dat bedoeld is: is de geest een levend wezen, een zelfstandig denkend en handelend wezen, of is de geest een kracht? En dan wordt altijd beredeneerd: de geest is een persoon, een zelfstandig denkend wezen, bedoelt men. Want, en dan moet u opletten hoe eigenaardig, ik heb het echt gewoon, ik meen dat ik het bij Louis Sperry Tjever vandaan heb gehaald ooit, maar het is jaren geleden, dus ik weet het nou niet meer. Maar de argumenten voor dat de geest een levend wezen is, zijn dat hij heeft liefde, hij bidt, hij heeft een mening, hij onderzoekt. Er staan allemaal schriftplaatsen achter, hoor. Hij heeft kennis, hij overtuigt, hij onderwijst, hij heeft een wil. Hij kan bedroefd zijn, hij kan gesmaad worden, hij kan belogen worden. Hij verwekt en is dus een man. En bovendien worden de mannelijke persoonlijke voornaamwoorden gebruikt voor de geest. Er staat namelijk steeds hij zal en hij doet, ook in het Grieks. Terwijl het woord pneuma, het Griekse woord voor geest, in feite onzijdig is. Dus dan zou het moeten worden het zal en het doet enzovoorts. Maar er staat hij en daaruit volgt dat de geest beschouwd wordt als een levend wezen. Maar het belangrijkste, het eerste argument wat gewoonlijk aangehaald wordt om aan te tonen dat de geest een levend wezen is, is punt 1, hij heeft kracht. En dan begrijp ik van de vraagstelling nooit meer wat, hè? Want de vraag was, is hij kracht of is hij een levend wezen? En is het antwoord, hij is een levend wezen, want punt 1, hij heeft kracht. En dan zeg ik, daaruit volgt dan dat de vraagstelling dus niet klopt. En daar komen zo vaak de problemen vandaan. Dat de verkeerde vragen gesteld worden. Men moet namelijk niet kiezen. De kenmerken van een levend wezen, die zijn in de eerste plaats, dat een levend wezen kracht is en kracht heeft. Een levend wezen is een kracht. En zodra de kracht verdwijnt, is hij dood en is geen levend wezen meer dus. Zie? Dus het is helemaal geen tegenstrijdige zaak. Het is alleen goed dat we ons realiseren dat de geest niet slechts kracht is, niet een blinde fysieke of mechanische kracht die werkt, maar dat er wel degelijk intelligentie achter zit en leven en zelfs gevoelens achter zitten. Maar juist die gevoelens zijn in de praktijk zo'n sterke kracht. Ze beheersen dikwijls ons leven. Dus het is niet of, het is en. Hij is kracht en dat is zo omdat hij een levend wezen is. Zodat als we over de geest praten, dan zouden we eigenlijk niet moeten zeggen de geest waait en de geest blaast of de geest ademt. Dat kun je wel zeggen, maar alleen wanneer je beseft dat het beeldspraak is. En die beeldspraak is in de schrift ontleend aan het verschijnsel dat het woord geest ook gewoon wind betekent. En daarom zegt er Johannes 3, de wind blaast waarheen hij wil. Maar je moet begrijpen dat de wind helemaal geen wil heeft. Alleen op grond daarvan deugt de vertaling dan weer niet, hè? Maar het is een goede tussenoplossing. De wind blaast of waait waarheen hij wil. Want de wind wordt geacht een persoon te zijn. Het is namelijk pneuma en pneuma is geest. En de geest werkt, want zo moet je dat dan zeggen. De geest werkt waarheen hij wil. En gij ziet hem niet, maar gij kent zijn geluid, staat er. En gij weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat, want je kunt het ook niet waarnemen. Maar dat hij er is, dat blijkt. En alzo is een ieder die uit de geest geboren is, staat er dan. Zie. Dus hoe dan ook, we hebben te maken met een persoon in de zin van een levend wezen. Ik kan het woord niet altijd helemaal omzeilen, helaas. Hè? Ik zou het wel willen, maar ik kan het helemaal niet anders. De geest is dus een levend wezen. En dan moet u opletten. Wat ons nu wordt verteld, wat mij altijd is verteld, of tenminste ik heb het zo begrepen, laat ik het me voorzichtig uitdrukken, is dat iemand die tot geloof gekomen is, die heeft God toegelaten in zijn leven. Dat is een bekende uitdrukking, hè? Hij heeft God toegelaten in zijn leven. En op de zondagsschool, waar ik zoveel jaren op geweest ben, zoals u inmiddels bekend is, daar werd ons gezegd dat de Heer Jezus in ons hart woont. Zo, God is in ons en de Heer Jezus is in ons. Bovendien is er gezegd dat de Heilige Geest in ons woont, want dat staat in de Bijbel, onmiskenbaar. En toen heb ik altijd gedacht, het wordt toch een beetje druk. Dat is echt waar, als kind of als jongeman, dan denk je dat, hè? Als je eerlijk bent wel. Het wordt toch een beetje druk van binnen. En dan gaan we nog verder. Want bovendien hebben wij een nieuw leven ontvangen. En dat is ook in ons. Toch? Onze nieuwe natuur. Nou en of. Een nieuw leven wat God in ons geplant heeft. En we zijn der goddelijke natuur. Daarnaast dus hebben we een nieuw leven in ons ontvangen ook. Dat is er ook nog. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de geestelijke gaven. Want er is vermoedelijk dan ook geen plaats meer voor. Denk ik dan. Maar ik hoop dat ik nou het probleem een beetje onder woorden gebracht. Het probleem is, wat zit er eigenlijk allemaal in ons? En wat doet het daar dan eigenlijk allemaal? En achteraf blijkt dat dat probleem er helemaal niet is. Want er zit niet allemaal iets in ons. Er zit maar één, is er maar één in ons. En die één die in ons is, wordt aangeduid als God. Hij wordt aangeduid als Jezus, of zelfs als Christus. Hetgeen ook niet altijd helemaal hetzelfde is, hè? Want er is ook soms verschil tussen. Maar de Heer is in ons, Christus is in ons, de Geest is in ons, enzovoort. Maar het is allemaal dezelfde. Hij is dezelfde. Het gaat niet tegen elkaar in. Het is niet, je hebt eerst dit ontvangen en nou moet je nog dat ontvangen. Het is allemaal gelijk. De geest die wij ontvangen hebben is de geest van God. En de geest van God heet zo omdat hij God is. God is geest. En de geest van God is dus gewoon God zelf. Ja. De geest Gods betekent gewoon de geest namelijk God. En als God geest genoemd wordt, wordt hij zo genoemd vanwege dat hij onzienlijk is. Dus als men God over God spreekt en men wil aangeven, men wil de klemtoon opleggen dat hij de onzienlijke is, wordt hij geest genoemd, oftewel de geest Gods. Als in Genesis 1 vers 2 staat, of ja vers 2, staat en de geest God zweefde op de wateren, dan wil dat zeggen dat God daar wel was, maar hij was niet te zien. Er was nog een andere reden voor, het was bijzonder duister, staat er. He? Dus dan zie je ook niet veel. Maar in ieder geval, dat betekent het. En dat was ook de strekking van die uitspraak in Johannes 4. God is geest. Namelijk, God is de onzienlijke. En zienlijke plaatsen, die zijn iets van zoveel belang voor aanbidding. God is geest. En we moeten hem in het onzienlijke, in geest namelijk, aanbidden. En dat is maar de strekking. Dus God is geest en dat wil zeggen, hij is de onzienlijke. En zo gaan we verder. De Heer Jezus woont in ons. En dan zegt u, daar zie ik niks van. Dat zei ze tegen mij ook wel eens. Woont de Heer in jou, daar zien wij niks van. En daar maakte ik me diep ongerust over, dat kan ik u wel vertellen. Daar ben ik heel ontmoedigd van geweest, niemand zag het. En achteraf denk ik, dat is maar goed ook dat men het niet zag. He, want stel je voor dat het hoorde tot de zienlijke dingen. Men kan dat namelijk niet zien. Of laat ik het anders zeggen, als men niet wil, hoeft men het ook niet te zien. Want de Heer is in ons, zonder meer. Maar het is de geest des Heren die in ons woont. Waar de geest des Heren is, hebben we net gelezen, 2 Korinthe 3. Waar de geest des Heren is, daar is vrijheid. Wat in ons is, is de Heer, namelijk de geest. Kortom, de Heer is in ons, maar dan als de onzienlijke. Kortom, hij verbergt zich in ons. En aangezien de Heer God is, is de geest des Heren dus hetzelfde als de geest Gods. Dat kan zijn, maar sommigen zijn zelfs niet in staat om dat waar te nemen. Dus het zegt wel heel weinig. Ik zou dan moeten gaan naar 1 Korinthe 2, waar dan staat dat de natuurlijke mens, dus, ja, natuurlijke mens, er staat zielijke mens in de grondtekst, uiteraard. De zielijke mens ontvangt niet de dingen die des geestes God zijn. Want hij kan ze niet verstaan, hij kan ze niet onderscheiden. Maar staat er, de geestelijke mens, kortom de mens die uit de geest of uit God geboren is, die onderscheidt wel alle dingen. Maar, dan maak ik het verhaal zelf af, zeg ik dan, Hij zelf wordt van niemand onderscheiden, want zo is het. Als je geestelijk bent, kan niemand dat zien. De natuurlijke mens ziet die dingen niet. De enige die kan constateren of wij geestelijk zijn, zijn anderen die ook geestelijk zijn. Geestelijke dingen worden geestelijk verstaan, staat er. Oftewel, geestelijke dingen worden met geestelijke samengevoegd. En daar gaat het om. Maar in principe blijft dus waar dat het niet te zien is. Of het is net als met die wind uit Johannes 3. Je kunt hem niet zien, je kunt hooguit zijn geluid horen. Je kunt zijn werkingen aan de buitenkant waarnemen. Maar alleen als je ingewijde bent, weet je dat die werken inderdaad voortkomen uit de geest. En als je niet ingewijd bent, zal ik maar zeggen, dan kun je zelfs dat niet waarnemen. Want per slotverrekening zijn er mensen die ongelovig zijn, die nog veel netter en vromer leven dan wij. Ja. En bij hun is het niet de vrucht van de geest, en bij ons wel. Want als wij de geest niet hadden, zouden we nog slechter leven, zal ik dan maar zeggen. Zo ligt het ongeveer.
Ja, moeten wij ook netjes leven.
Uw bescheidenheid is alle mensen bekend, broeder. Dus we proberen dat bekend te maken hier. Ja, dat staat er niet. Er staat dat wij anderen je tot jaloersheid zouden verwekken met de schrift. Want het is namelijk Romeinen 10 waar dat staat, over dat we het jodendom tot jaloersheid zouden verwekken, maar dat door de schrift, want dat staat er juist, het geloof is uit het gehoor is door het woord Gods. Dat is hetzelfde hoofdstuk. Dus wij verwekken niemand door jaloersheid door onze werken, maar wij verwekken hen tot jaloersheid door de schrift. Er is een goede reden voor, het is namelijk hun schrift.
Maar wij zijn levende.
In onze handen.
Wij zijn levende brieven geschreven.
Ja, ja, zo kunnen we nog even natuurlijk. Maar ik bepaal welke versen we aanhalen, hè. Zo. Vandaag wel, Henk. Vandaag wel. Ja. Er staat zelfs dat degenen die geen liefelijke reuk zijn van Christus, maar zelfs zij die niet leven uit de geestelijke dingen, ook een brief zijn van Christus. In datzelfde 2 Korinthe 3. Ja, ook in degene die verloren gaan staan. Dus op zich zegt dat zo weinig, hè? Dus laten we hier maar bij blijven. Wat ik namelijk wil aanhalen is gewoon weer Lucas of Johannes 14, waar we vanmorgen begonnen zijn. En dat is het beste om dat verband maar even vast te houden. Daar staat namelijk dat de Heer zal ten hemel varen als de weg, de waarheid en het leven. Hij is namelijk de ware levende weg tot achter het voorhangsel, zou de Hebreeënbrief eraan toevoegen. En dan staat er in dat verband natuurlijk dat hij zou wederkomen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden, en wanneer ik uw plaats bereid heb, zo kom ik weder. Dat wil zeggen, ze een belofte van wederkomst. Dan begrijpt men het even allemaal niet, en er komt een discussie over die we een vorige keer hier alles enigszins besproken hebben. En die kwam erop neer dat vader en zoon nou eenmaal één zijn. Een zoon is de zoon omdat hij één is met de vader. Want als hij niet één is met de vader, is hij de zoon niet. En dan is de vader dus ook de vader niet. Zo eenvoudig is dat eigenlijk. He? Daarom staat er maar een paar versen over. En dan gaan we gewoon verder. Dan staat er in vers 15... dat indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. Dat slaat uiteraard op het bewaren van zijn woorden tijdens zijn afwezigheid. Hij gaat weg, maar hij zegt, bewaar mijn woord. En dat vloeit ook voort uit de voorgaande hoofdstukken, waar steeds het woord van de Heer Jezus centraal stond. Al was het maar in het eerste vers van dit Bijbelboek. Maar het blijft steeds zo. En hij zegt, ik ga weg, maar het woord blijft bij u. Dus bewaar mijn woorden, bewaar mijn geboden. En zegt hij, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. En de zaak is nu deze, dat er niet staat en hij zal u een trooster geven, maar er staat hij zal u een andere trooster geven. En daarmee is eigenlijk al verklaard hoe het in elkaar steekt. Want het begrip trooster is een typisch Hebreeuws, en dus oud-testamentisch begrip, van Simeon. Ik denk Simeon, ja, staat er dat hij de Heer Jezus in zijn armen neemt in de tempel, toen hij 40 dagen oud was. Heb je dat? Hij was 40 dagen oud. En wat gebeurde er nadat hij 40 dagen na zijn wedergeboorte? De hemelvaart, hè? 40 dagen na, daarna was de hemelvaart. En 40 dagen na zijn geboorte werd hij gewijd in de tempel aan God. Dus ik eveneens hemelvaart. En bovendien Simeon, de horende, betekent zijn naam, een beeld van de gelovige. Dus nam hem in zijn armen en hij zegt, ik heb de vertroosting, de trooster gewoon hoor, ik heb de vertroosting Israëls gezien. Met andere woorden, de Heere Jezus is de trooster. En er komt dan nog bij dat feitelijk pas werkelijke realiteit wordt op grond van de hemelvaart van de Heere Jezus. Dat wil zeggen op grond van de positie van de Heere Jezus Christus aan Gods rechterhand. Want mijn vader zei het tot mijn grote genoegen laatst op hemelvaartsdag notabene. Op hemelvaartsdag in de IJsselhal, ik heb het goed gehoord. Hij zei dat de Heere Jezus door zijn opstanding de Messias en Christus van Israël geworden is. En ik was blij dat te horen, want zo zit dat. Dat is zo. Namelijk door zijn opstanding en hemelvaart werd hij de Messias, de beloofde. Werd hij in feite de trooster. De tragiek wil echter dat de trooster zou heen gaan, omdat men de trooster niet moest. Alleen er waren enkele die wel de trooster, de vertroosting Israëls aanvaarden. En daarom bidt de trooster dat God, de Vader in de hemel, hen een andere trooster zal geven. Maar begrijp me nou goed, er is maar één trooster. De trooster, de vertroosting Israëls, er is er maar één, niet twee. En als hier dus gezegd wordt, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, dan heeft dat de betekenis, dat blijkt ook uit het vervolg van dit hoofdstuk, dan heeft dat de betekenis van dat dezelfde trooster komt, maar in andere hoedanigheid. Namelijk, de zienlijke trooster maakt plaats voor de onzienlijke trooster, of wordt verwisseld voor de onzienlijke trooster. Vandaar dat de hemelvaart van, dat in verband met de hemelvaart van de Heer Jezus meteen gezegd wordt, hij komt weder, of ik kom weder. Hier is het, ik kom weder. En toen hij werkelijk ten hemel voer, werd er meteen gezegd, hij zal wederkomen en ik zal u geen wezen laten en meer van dat soort dingen. Maar het punt is dat aanvankelijk die belofte van een komst van de Messias uit de hemel naar de aarde vervuld wordt in de uitstorting van de geest. Dat is ook niet zo moeilijk. Het is namelijk zo dat Joël, het boek Joël, spreekt, dat hebben we ooit ook besproken hier, herinner ik me. Het boek Joël spreekt over de toekomstige bekering van de Joodse natie aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dan staat er dat te dien dagen de Heer zal uitstorten over hen de geest der genade der gebeden. Oftewel, hij zal over hen uitstorten zijn geest. Ja, maar wat we moesten verwachten is dat hij zelf zou komen aan het einde van de 70ste week. Want ze zouden zijn naam aanroepen en dan zou de Heer verschijnen, zelf. Maar juist wordt daar in dat verband gezegd dat hij zijn geest zal geven. En de zaak is dat beide gebeurt. Aan het eind van de 70ste week in de toekomst. Hij zal namelijk verschijnen op de Olijfberg. En hij zal zijn geest geven in hun harten. Want hij zelf zal zich vervolgens van de Olijfberg inderdaad weer terugtrekken. Hij zal weliswaar af en toe verschijnen aan de gelovigen in die dagen. Maar hij zal in het algemeen niet zichtbaar aanwezig zijn. Wel aanwezig, maar niet zichtbaar. En dat is precies hetzelfde als hoe het gebeurde in het verleden na zijn opstanding. Hij verscheen af en toe, maar in het algemeen was hij niet zichtbaar aanwezig. Hoewel hij aanwezig was, uiteraard. Nou, waar het nou om gaat is dit, dat de uitstorting van de geest en de komst van de Messias feitelijk steeds in één adem genoemd worden. In het Oude Testament, maar meer nog natuurlijk in het Nieuwe Testament. Die dingen houden direct met elkaar verband. En dat is zo omdat de geest die uitgestort wordt, de geest van Christus, de geest van de Messias, dus is. En als zijn geest komt, kun je net zo goed zeggen, hij zelf komt, maar dan onzienlijk. Maar daarom komt hij wel. In slotverrekening leven wij maar in een halve wereld. De wereld van de ballingschap. We leven maar in een halve wereld. Alleen maar in de zienlijke. Dat is wat we zien. Maar de onzienlijke wereld is er net zo goed. En via de onzienlijke wereld is de Heer bij ons en in ons midden. En dat is helemaal niet zo vreemd wat ik u nu vertel. Want u weet waarschijnlijk wel dat het traditionele christendom niet of nauwelijks gelooft in een wederkomst van Christus. Is zo, hè? Ja, men gelooft in een oordeel op de jongste dag. Maar niet in een verschijning van de Heer voor die tijd. En als wij wijzen op de profetieën die daarover spreken, dan hebben ze een paar alternatieven gevonden. De een is Die wederkomst, dat is die wij noemen in verband met het oordeel over de levende mensheid, over de volkeren, zeggen ze dat is hetzelfde als het oordeel over de dode mensheid, het oordeel over de doden na de 1000 jaren. Nou, dat is voor hun dan geregeld en houdt het gesprek op. En een andere redenering is dat de belofte van de wederkomst van de Christus vervuld is in de uitstorting van de Heilige Geest. Dat is een bestaande opvatting. Wie het allemaal gelooft, weet ik niet. Het maakt me trouwens niks uit. Maar die leer bestaat. Dat de wederkomst van Christus hetzelfde is als de uitstorting van de Heilige Geest. En die gedachte heeft best wel enige schriftuurlijke grond. Ja. Want in zekere zin is het ook zo. En dat is ook waar het hier in Johannes 14 om gaat. Hij gaat heen en ik zal wederkomen, zegt hij. En daarna specificeert hij het vanaf vers 15. En zegt, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Maar hij zelf is de trooster. Daar heb je al een soort uitsplitsing. Hij komt, maar er komt iemand anders, een andere trooster. Opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Die geest gaat dus ook niet meer weg. Dat is eigenaardig, want in hoofdstuk 12 stond, wij hebben gehoord dat de Christus, als hij komt, zal blijven in de eeuwigheid. En de Heer zegt, nee, ik ga weg. En hier zegt hij, er komt een andere trooster en die blijft in de eeuwigheid. En nou we het toch over hebben, nou begrijpt u misschien ook ineens de vraag van Johannes de Doper. Zijt gij degene die komen zal of verwachten wij een ander? Ja, daar kunnen wij zoals bekend weer twee dingen op zeggen. He? Hij was degene die komen zou en inderdaad verwacht men toch weer een ander. Ja, dat is allebei waar namelijk. Het is niet zo'n groot misverstand, maar we gaan even verder. Er staat, er zal een andere trooster geven opdat hij bij u blijven in de eeuwigheid. Wie is dat dan wel? En dan staat er in vers 17. De geest der waarheid. Dat is diezelfde geest der waarheid of ware geest uit Johannes 4 bij die Samaritaanse vrouw. God is geest en die hem aanbidden moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. En geest en waarheid is een hendia, dus het gaat om een ware geest, oftewel de geest der waarheid. Je hebt verschillende grammaticale vormen om zoiets te zeggen. En al die vormen worden in de Bijbel ook gebruikt in de hoop dat wij het begrijpen. Nou, namelijk de geest der waarheid, dat is die andere trooster, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet. Nee, vanzelfsprekend niet. Het is ook een geest, dus die ziet men niet. Heel eenvoudig, hè? De wereld ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem. En dat is weer eigenaardig, want hier wordt gesproken over iets wat komen zou. Iemand, zal ik dan maar zeggen, die komen zou. Het is een hem, staat hier ook uitdrukkelijk, het is mannelijk. Hè? Iemand die komen zou in de toekomst. En de Heer zegt, maar gij kent hem. En de enige verklaring daarvoor is inderdaad dat die geest die komen zou inderdaad niemand anders is dan de Heer zelf. Nou, in zijn hoedanigheid van geest des Heeren. Hij zou komen als de onzienlijke. En ze hebben 40 dagen de tijd gehad om daaraan te wennen. Aan een onzienlijke heer die ineens in hun midden is en dan weer weg enzovoorts. Gerard.
In Romeinen 7, vers 4, wat er is wel gezegd wordt, dat zij zou aanvaarden degene met die anderen.
Dat is ook.
Dan worden de vrouw van die man.
Ja. Ja. Daar heb je ook zoiets, iets wat vergelijkbaar is hiermee. Inderdaad, in Romeinen 4 wordt gesproken over dat de man van Israël gestorven is. En dat het gebeurd is opdat die vrouw, Israël, zou worden eens anderen. Namelijk desgene die uit de doden is opgestaan. Waarbij zelfs verschil gemaakt wordt tussen Jezus en Christus. Ja.
Romeinen 7 vers 4.
Ja, Romeinen 7 vers 4. De een sterft en de ander staat op. Wij weten dat hij dezelfde is, maar het is in een andere hoedanigheid. Hij stierf niet als de Messias, want dat was hij nog niet. Hij werd het bij zijn opstanding. Maar het gaat om hetzelfde wezen. Ik weet niet hoe ik dat eerbiediger zeggen kan. Hè? Maar hij is dezelfde. Maar het gaat om een bepaalde hoedanigheid die hij verwierf door zijn opstanding uit de dood.
Zijn onderscheid
En als dat niet hoefde, als hij niet een bepaalde hoedanigheid zou hoeven te verwerven, dan zou hij dus ook niet hebben hoeven te sterven en op te staan uit de dood. Dat is heel eenvoudig. En hij stierf, hij leed en stierf en stond op uit de dood om de Christus der schriften te zijn. En daarom staat er eens anderen in de zin van hij is de man die met Israël verbonden wordt. Niet onder het oude verbond, want dat wordt niet meer hersteld, maar onder het nieuwe verbond. Dat is dus net zoiets. Alleen de toepassing van dat principe op de gemeente, die bestaat ook. En dan krijgen we de verbinding tussen de gemeente, de gelovigen van vandaag, Gods volk van vandaag, wat verbonden wordt met een onzienlijke Christus. Zo goed als wij een onzienlijk volk zijn, zo worden wij verbonden met de onzienlijke Heer, onzienlijke man, namelijk eigenlijk de geest. Ja, we zijn in één geest tot één lichaam gedoopt, maar daar moet ik het dus later nog over hebben. Ik volg deze lijn maar even, Johannes 14, daar staat. Dus dat die geest die zal komen, die zal in de eeuwigheid blijven. Namelijk de geest der waarheid, wat al inhoudt dus dat die geest ons in alle waarheid zal leiden. Het is de geest die de waarheid bekend zal maken. Maar goed, en dan lees ik verder, daar staat, zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en hij zal in u zijn. Hij blijft bij ons, bij de gelovigen in de zin van hij is in ons midden, hij is bij ons aanwezig, hij is hier in de zaal zeg maar, maar er staat ook hij zal in u zijn. Hij is dus buiten ons, of laten we zeggen om ons heen, en hij is ook in ons. Iets wat later aangehaald wordt in de eerste Korinthebrief, 1 Korinthe 12, waar staat dat wij in één geest gedoopt zijn en bovendien dat wij met diezelfde geest ook gevuld zijn. Dat wil zeggen, wij drinken aan diezelfde geest, staat er. Wij zijn in hem opgegaan en hij gaat in ons. Hij omgeeft ons van binnen en van buiten. Dat is het verhaal. En dat betekent gewoon dat we met hem verbonden zijn. Dat we één organisme, één levend organisme, één plant, zegt Romeinen 6 dan, met hem geworden zijn. Alleen Romeinen 6 zegt het over dat we één plant geworden zijn met Christus. En 1 Korinthe 12 zegt dat we één zijn geworden met de geest. Maar de geest is de geest van Christus en dus Christus. Nou, ga gewoon verder, want hier staat het. Namelijk vers 18. Ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. Ja, en hier gaat het niet over de wederkomst, de zogenaamde wederkomst van Christus in de toekomst. Want dan zou hij ons wel wezen laten. Er zijn al die mensen die geboren, al die gelovigen die geboren en gestorven zijn sinds de opstanding van Christus, zijn dan wezen geweest. Want ze hebben de wederkomst van Christus niet meegemaakt. Maar er staat, ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. En hier gaat even dus de sluier opzij en dan zegt de heer, die andere trooster, oh dat ben ik. Ik kom tot u, ik zal bij u zijn en ik zal in u zijn. En dat staat er ook in vers 19, je hoeft maar door te lezen. Het verklaart zichzelf. Vers 19, nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Dat is een toelichting op wat in het voorgaande vers staat. En dus, of het is een toelichting op wat in vers 17 staat bedoel ik. Hè? En dan vervolgens, maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. En dat is een terugverwijzing naar vers 18. Dus vers 19 wijst eerst terug naar vers 17 en daarna wijst het terug naar vers 18. Heel bekende Bijbelse manier van redeneren. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, dat staat er, want de wereld kent hem niet en ziet hem niet. En dan, maar gij zult mij zien, want vers 18 zei, ik kom weder tot u. Degene die tot ons gekomen is, is de Heere Jezus Christus, die de geest is en die God is. En hij woont in ons en vanwege die veelzijdigheid, vanwege die vele aspecten van het wezen van onze Heer Jezus Christus, wordt hij dus onder vele uitdrukkingen ons voorgesteld en wordt hij onder vele verschillende uitdrukkingen aan ons verklaard. Een van de principes die gelden bij het geven van onderwijs is inderdaad dat men dezelfde waarheid zou moeten herhalen met andere woorden als iemand het niet begrijpt. Want als je de ene soort woorden niet begrijpt, dan begrijpt hij misschien de andere. Dus men herhaalt, zegt het elke keer anders. Als iemand aan u vraagt, wat zegt u? Dan wordt hij eigenlijk geacht hetzelfde weer te zeggen, maar met in een andere grammatica, een andere zinsbouw, enzovoorts. Want als iemand zegt wat zegt u, kan het best wezen dat men het wel degelijk goed verstaan heeft, maar het domweg niet begrijpt. En dus herhaal je het met andere woorden. Dat is een normaal goed gebruik van de taal. Nou, zo is het in de Bijbel ook. De schrift herhaalt zich, herhaalt dezelfde waarheden, steeds met verschillende woorden. Daar gaat het maar om. En daarna gaat het verhaal gewoon verder hier in Johannes over de vader en de zoon. Waarbij de zoon inderdaad zou komen in de gelovigen. En vandaar dat er in vers 26 staat. Maar de trooster, de Heilige Geest. De straks heet hij de Geest der Waarheid, hier heet hij de Heilige Geest. Welke de Vader zenden zal in mijn naam. Dan moet je even goed proeven. Het is net alsof het andersom staat, hè? Normaal gesproken komt de Zoon in de naam van de Vader. En de Zoon is degene die in al deze hoofdstukken, het Johannes Evangelie zegt dat hij geen woord van zichzelf zegt, maar alleen de woorden die zijn Vader gesproken heeft, zegt hij ook. En hij doet niks van zichzelf, maar alleen wat de Vader doet, dat ziet hij en dat doet hij ook. Kortom, alles wat hij doet, doet hij in de naam van de Vader. Maar hier is het de Vader die iets doet in de naam van de Zoon. Want wat de Vader namelijk doet, is de geest van de Zoon zenden. En als die geest van de Zoon is, gebeurt het dus namens de Zoon. Kortom, hier staat weer overduidelijk dat de geest die gezonden wordt, inderdaad de geest is van de Heer Jezus Christus zelf. En dus is Hij het zelf. En Hij woont, zou wonen, te midden van, maar meer nog in de gelovigen. En dan staat er, die, namelijk die geest, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. En daar zijn we nu mee bezig, ons indachtig te maken alles wat de Heer gezegd heeft. Dat is de geest die ons daarin leidt. En ik moet zeggen dat het voor mij een openbaring was te zien dat het allemaal inderdaad ging om hetzelfde. Dat de Heer woont in ons, God woont in ons, de Heilige Geest woont in ons. Kortom, die geest die in ons is, is gewoon onze nieuwe natuur. En onze nieuwe natuur is nieuw leven. En het nieuwe leven heet gewoon, hoe heet het nieuw? Hebben we net gelezen, in Colossense, ja. Dat is Christus. Christus in u. Of uw leven. Of Christus die uw leven is, enzovoort. Het zijn niet allemaal verschillende dingen. Het is hetzelfde. Net zo goed als dat hier in Johannes 14 gesproken wordt over de geest der waarheid en daarna over de Heilige Geest. En dat het hetzelfde is. Zo is het waar dat als er gesproken wordt over Christus of over de geest die in ons woont. Dat het allemaal om hetzelfde gaat. Maar dat het verschillende aanduidingen zijn. Ik meen dat ik bij een vorige gelegenheid hier ook heb aangehaald. Romeinen 8. Vind ik altijd nog steeds een prachtige schriftplaats. Romeinen 8. Waar staat, in vers 9, doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. En er wordt dus eerst het begrip geest genoemd, sek, zonder toevoeging, geest, gij zijt in de geest. En dan, als tenminste de geest Gods in u woont. En dan blijkt de geest in tweede instantie te zijn de geest Gods. Ja, het was in ieder geval niet de geest van de oude mens. Die bestaat ook, maar die noemt Paulus nooit, hè. Dus de geest blijkt te zijn de geest Gods. Maar de zin gaat verder. Er staat namelijk, maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, zodat de geest blijkt in tweede instantie te zijn de geest Gods, maar in derde instantie is het de geest van Christus. En omdat Christus God is, is er dus geen vuiltje aan de lucht. Ik bedoel, dat is makkelijk genoeg. De geest is namelijk de geest Gods, namelijk de geest van Christus. En dan vers 10. En indien Christus in uw lieden is, want als het de geest van Christus is, is het dus gewoon Christus. Wij zien hem dan weliswaar niet, maar daarom is hij het wel. Zo goed als we de wind niet zien, maar daarom is hij er wel. Nou ja, nu niet zo erg, geloof ik. Maar ik hoop dat hij het principe volgt. Het is eerst de geest, dan de geest Gods, dan de geest van Christus en dan gewoon Christus. Oftewel de Heilige Geest of de Geest der Waarheid of hoe je allemaal nog meer heten mag. Ik heb hier trouwens een lijstje ergens gevonden waar allemaal namen voor de Geest genoemd worden. Wat dacht u van? De Geest van God, de Heilige Geest, de Geest van Christus, de Eeuwige Geest, de Geest des Levens, de Heilige Geest der Belofte, de Geest van het Zoonschap, de Geest van Genade, de Geest van Heerlijkheid, de Geest van de Waarheid, de Geest van Geloof, de Geest van Wijsheid. En dan zet u het bandje terug en dan neemt u concordantie en dan zoek u dat gewoon allemaal even op. Hè? 13 titels worden hier even in de gauwigheid genoemd. Ja, de Geest van de Genade en de Gebeden heet dat, hè? Ik heb inderdaad de indruk dat het niet compleet is. Nee, want dat is niet compleet te maken. Die geest is zoveelzijdig, kan op zoveel wijze en in zoveel verbanden worden aangehaald. Het zijn ook geen namen, het zijn omschrijvingen van wie hij is. Geest is samenvatting, je weet nooit wat het is. Het kan zoveel zijn, hebben we gezien. En daarom wordt toegelicht in het verband om welke geest het eigenlijk gaat. Het is duidelijk dat Prins Bernhard, die heeft 9 namen nog maar nauwelijks genoeg. Maar de Heilige Geest heeft veel en veel meer. En dan ziet u, het is een heel gewoon verschijnsel. Nou, dan vanuit deze dingen moet ik een ander probleem aanhalen. Namelijk, ik ben even aan het zoeken waar ik het zo gauw vind. Namelijk, iemand stelde de vraag in de pauze even. Het is altijd lekker als mensen even wat vragen, want dan weet ik precies waar ik weer verder moet, hè. En als ik dan verdwaal vandaag, dan zeg ik gewoon dat komt vanwege al die vragen die u zelf gesteld hebt. Dus dan ben ik weer gedekt, begrijpt u wel?
Goed. Je mag alleen maar achter Christus verschuilen.
Ik zal voortaan zo blijven staan, Henk.
Christus is nu wit, hè? Vroeger was die helemaal te zien, maar
nu wel. Het viel wel mee. Wij gaan naar die vraag die gesteld is. Waarom duurde het 50 dagen voordat men de geest ontving? En het antwoord is. Het antwoord is. U weet toch hoe het zit met vragen? Vragen die men zo slecht kan beantwoorden zijn meestal niet goed gesteld. Echt zo. Het antwoord is: het duurde geen 50 dagen, het duurde geen dag namelijk. Het duurde helemaal niet, eigenlijk. De dag dat de Heer Jezus uit het graf opstond en daardoor de overwinning behaalde op de oude schepping en de eersteling werd van de nieuwe schepping en waardoor aan hem gegeven werd alle macht in hemel en op aarde, diezelfde dag voer hij ten hemel, dat duurde geen 40 dagen, en diezelfde dag werd de geest gegeven aan de gelovigen, dat duurde dus geen 50 dagen. Het gebeurde allemaal op dezelfde dag. Ja. Over die hemelvaart wil ik het nou niet hebben, maar ik wil het wel even kort noemen. Er staat namelijk eerst dat de Heer tegen een der vrouwen zegt: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. En op dezelfde dag zegt hij nog tot dezelfde vrouw een keer: hier, raak mij maar aan. Voel maar. Zie? Nou, en dat betekent dus dat hij inmiddels is opgevaren naar zijn vader. Dat blijkt ook uit een andere schriftplaats waar staat dat hij op diezelfde dag ook door anderen in een andere gedaante gezien was. Hij was toen zelfs van gedaante veranderd. En dat klopt, want zijn gedaante mocht eerst niet aangeraakt worden en later wel. En dat betekent dat in die tussentijd iets met die gedaante veranderd was. Ligt voor de hand. Wat dan precies, dat weet ik niet. Daar heb ik ook geen verstand van. Maar het gaat er maar om dat het zo was. Dan moet je eerst begrijpen dat de opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus geen 40 dagen uit elkaar lagen. Maar dat het op dezelfde dag gebeurde. En de zogenaamde hemelvaartsdag is dan ook een zichtbare, demonstratieve terugtrekking van de Heer Jezus uit deze wereld. Het is de vervulling van de profetieën die zeggen dat de Heer zijn aangezicht te dien dagen ganselijk zou verbergen voor Israël. En daarmee voor de wereld. En de Heer heeft dat heel bewust en demonstratief gedaan. Dat was de dag van de hemelvaart. Maar reeds daarvoor had hij zijn positie aan de rechterhand Gods fundamenteel ingenomen. Als de Hebreeënbrief zegt dat hij door zijn bloed of met zijn bloed is ingegaan in het binnenste heiligdom, dan is dat niet gebeurd op hemelvaartsdag, maar op de dag van zijn opstanding. Dat men dat niet wist, dat heeft er niks mee te maken. Er zijn gelovigen genoeg die dat vandaag de dag ook nog niet weten, dus dat zegt op zich niks. Het gaat erom dat het gebeurde en dat het in ieder geval achteraf zo verklaard wordt. Dat geldt dus voor de hemelvaart van de Heer Jezus. Maar dat geldt ook voor het komen van de geest op de gelovigen. En ik zal even kijken of ik het vinden kan. Ik meen dat het achter in Handelingen was. Handelingen. Johannes. Ik zeg het weer verkeerd. Johannes 20 is dat. Daar staat in vers 19. Nee, staat in vers 17. Want dan ben ik het toch. Daar staat... Jezus zeide tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Dat is die bewuste schriftplaats dus. Hè? Zij mochten hem niet aanraken. Maar dan ga ik verder naar vers 19. Als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week... Kortom, de dag van zijn opstanding, nog steeds diezelfde dag, staat er, als het een avond was, en als de deuren gesloten waren, leuk dat dat erbij staat, zat de deur op slot. Ja, de deuren waren gesloten, ik ken een broeder die heeft het ook laatst meegemaakt, was ook de deur op slot, maar die stond buiten, dus een beetje vervelend. Maar hier, de deur op slot, waar de discipelen vergaderd waren, om de vrezen der Joden... Men wordt bang voor de omgeving, voor de ongelovigen, niet voor andere gelovigen. Daar hoef je nooit bang voor te zijn. Men was bang voor de vrezen der Joden. Er staat, er kwam Jezus en stond in het midden. Er staat, kwam Jezus en dan namelijk, want dat is dus de betekenis, namelijk, hij stond in hun midden. Niet, hij kwam niet binnenlopen, want dat zag niemand. Hij stond er ineens. Precies zoals in de toekomst, op een bepaalde dag... Ja, of de eerste dag der week is, weet ik niet. Maar op een bepaalde dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Ze staan niet in de Olijfberg beklimmen. Maar hij zal er staan. Ja, of hij er komt, dat is nog maar de vraag. Maar hij zal daar staan. Natuurlijk komt hij er dan, maar dat is niet wat men ziet. Men ziet dat hij er staat. Net zo goed als hij hier ineens er was. Hij stond in hun midden en zeide... Vrede, zei u lieden, want u weet, als de Heer in ons midden verschijnt, is de oorlog afgelopen. Dat is altijd zo. Ja, de natuurlijke mens die heeft strijd. He? Als de Heer in de midden verschijnt, is het vrede, zei u lieden, en vrees niet. En dan staat er, en dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede, zei u lieden, gelijkwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij... En zeide tot hen, dat eerste op hen, dat kun je wel vergeten, hij blies. En zeide tot hen, ontvang de Heilige Geest. En hoe lang zou het nou duren voordat deze wens, wens laat ik maar zeggen, van de Heer Jezus vervuld wordt? Nou, dat kan ik wel gewoon zeggen, dat duurt echt geen 50 dagen. Als de Heer zegt, ontvang de Heilige Geest, dan ontvang je ook de Heilige Geest. Dat is klaar. Nou, dat gebeurde dus ook. En als u zegt, ja, maar dat staat er niet, dat wisten ze dan toch in ieder geval niet. Zeg ik, nee, dat klopt, maar dat is nou de essentie van geest. Men weet dat niet, of het moet al verteld worden. Het is niet te zien, er gebeurt ook verder niks. Een teleurstelling die ik ook ooit eens gehad heb. Ik heb een boel teleurstellingen gehad, denk ik soms. Hè? De ene teleurstelling was dat ik als kind... echt heel bewust tot geloof kwam. Ja, dat kun je doen. Gewoon heel bewust de Heer aannemen. En er veranderde niks. Ik had altijd gehoord dat anderen daar zo blij van werden. Bij mij was het helemaal niet zo. Er veranderde niks. He? Ja, ik zeg het maar. Want ik denk dat er nog meer zijn die dat ook hebben. Ik heb dat niet zo. Ik ben niet zo'n gevoelig mens daarvoor. Dus ik heb dat niet. Anderen hebben dat wel. Dat ontken ik ook niet. Maar het hoeft niet. Dat hoeft niet gezien te worden. Dat heeft soms helemaal niet direct een uitwerking. Het is ook niet normaal als het direct een uitwerking heeft. En als het dat wel is, dan blijkt er toch een terugslag te komen. Dus dan bent u vast gewaarschuwd. He? Dat is heel normaal. Men wist het niet, maar daarom gebeurde het wel. Zij ontvingen de Heilige Geest. Op de dag van de opstanding van Christus. Want de geest, de Heilige Geest, is de geest van Christus. En de Christus is de opgewekte. Kortom, de Heilige Geest... is de opgewekte geest. En dan komen we vanzelf bij weer wat anders terecht. Namelijk, het eigenaardige verschijnsel is dat de uitdrukking Heilige Geest feitelijk een nieuwtestamentische is. Men spreekt altijd over de Heilige Geest in het Oude Testament enzovoorts. Maar de Heilige Geest komt in het Oude Testament nou eigenlijk helemaal niet voor. Dan overdrijf ik wat. Hij wordt 3 keer genoemd onder die naam. Dus 1 keer in Psalm 51. Ik dacht dat ik het anders aangehaald heb hier, dus ik doe het nou wat vlug. 1 keer in Psalm 51, waar uit de mond van David, namens de zonen Davids, wordt gezegd: neem uw Heilige Geest niet van mij. En dan blijkt dat de Heilige Geest de geest is van de zonen Davids. En dus van de Christus. En later in Jesaja 63 wordt tot 2 keer gezegd, gesproken over zijn Heilige Geest. En uit het verband blijkt inderdaad ook dat het gaat om de Messias. Ze hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. En de 4e keer dat de Heilige Geest in de Bijbel genoemd wordt is in Matthäus 1. Waar tot Maria gezegd wordt dat ze zwanger zou worden door of uit de Heilige Geest. En ik zeg altijd maar weer, als Maria had willen weten wat dat is, Heilige Geest, of wie dat is, dan had ze de concordantie moeten nemen en dan had ze terechtgekomen in Psalm 51 en in Jesaja 63. En dan zou ze geweten hebben dat de Heilige Geest de geest is van de Messias. Zodat ze meteen ook geweten zou hebben dat uit haar de Messias van Israël geboren zou worden. Nou, ze wist het ook, ze had er geen problemen mee. Want de Heilige Geest is dan weliswaar de geest Gods, maar hij wordt heilig genoemd in verband met de Messias, de Christus. En dat is zo, omdat de Christus de opgewekte is. En dat betekent dan dat de uitdrukking Heilige Geest een term is voor de geest van God. Niet in relatie tot de schepping als zodanig, want dan heet het neutraal de geest Gods in Genesis 1 vers 2. Maar het is de uitdrukking voor de geest van God in relatie tot een nieuwe schepping. En elke keer als u de uitdrukking Heilige Geest leest, moet u daarom denken. Dat is de geest van een nieuwe schepping. En precies hetzelfde kan ik zeggen voor het woord Christus of Messias. Elke keer als u dat leest, moet u daarom denken, dat is de opgewekte. Dat is de nieuwe schepping. En vandaar dat de Heilige Geest dus is de geest van Christus. Het gaat om hem die uit de dood opstond. En de eerste keer dat de Heilige Geest genoemd wordt in de Bijbel, is dan ook in dat verband. Waar David in verband met zijn doodsnood zegt: neem uw Heilige Geest niet van mij. En het is ook inderdaad zo gegaan, dat wil zeggen bij de zonen Davids. Want de geest bleef bij hem, zijn Heilige Geest bleef bij hem. En daarom heet het sindsdien Heilige Geest. Dat is de term. En in het Oude Testament vind je hem dus 3 keer, maar dat is vooruitziend op het Nieuwe Verbond en op de opstanding uit de dood enzovoort. Zodat we weliswaar moeten inzien dat de geest Gods dezelfde geest is als de Heilige Geest. Hè? Maar het verschil in gevoelswaarde, in gewicht van die uitdrukking is dat de geest Gods is de neutrale term voor de onzienlijke God. Terwijl Heilige Geest is de onzienlijke God in zijn relatie tot een nieuwe schepping. En dus in relatie tot ons. Want wie in Christus is, die is immers een nieuwe schepping. Nou, dat is het verhaal. Zie? Er is een ander ding wat ik in dit verband ook moet aanhalen. Dat is namelijk de manier waarop die geest wordt aangekondigd. In Johannes 14 lazen wij inderdaad dat het ging om een geest die beloofd was. De Heer belooft een geest te zullen geven. Dat is ongetwijfeld diezelfde geest die beloofd werd in Joël 2, wat ik al even geciteerd heb. Of de geest uit Zacharia, de geest der genade en de gebeden. Zacharia 12 is het, meen ik. Die geest is het, dat wil zeggen, die belofte van de geest is niks nieuws. Hoewel de discipelen dat dan misschien niet wisten hoe het zat, is het toch zo dat het niks nieuws was, want het staat in het Oude Testament. Kennelijk wisten ze het niet, maar het staat in het Oude Testament. Dus nieuw is het op zich niet. En dat betekent dus dat die geest, hoe dan ook, al beloofd was, zelfs voordat de Heer hem belooft. Want hij is al beloofd onder het Oude Verbond, via de profeten. En dat in samenhang met de komst van de Messias. Want in beide plaatsen, zoals Zacharias, Joël, gaat het om de wederkomst van Christus ook. Die twee dingen hangen samen. En we weten bovendien dat de vervulling van die belofte aan Israël ook plaatsvindt tegelijkertijd met de wederkomst van de zienlijke Christus. Maar goed, daar kan ik nog niet verder op ingaan. Dus ik blijf even bij die belofte. De zaak is namelijk dat ik even wil naar Lucas 24... Als ik het wel heb. Ja. Lucas 24. Dat is dus al na de opstanding van Christus. We krijgen dan eerst de opstanding zelf. En daarna de bekende geschiedenis van de Emmausgangers. Dus een verhaal wat mij erg tot de verbeelding spreekt. Deze mensen die zo lang met de Heer Jezus hadden opgetrokken en zo lang de schriften geopend hadden en ook een messiaanse verwachting hadden en nochtans bedroefd waren. Want dat staat er, hè? Waarom ziet gij zo treurig enzovoort. En het was zo omdat ze de Bijbel maar half bestudeerd hadden. Maar de helft geloofden en de andere helft niet. Want dat staat er, dat is wat de Heer dan ook verwijt. Hij zegt, gij trage van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hadden. Ze geloofden maar de helft. En een van de dingen die men dus ook niet wist, of misschien niet geloofde, is dat God zijn geest zou uitstorten en dus als de onzienlijk in hun midden zou zijn. Maar goed, waar het om gaat is dat ze hem niet herkenden. Zij kenden hun eigen Messias eigenlijk niet en dat komt omdat ze de schriften niet kenden. Dus als u de Heer niet kent, komt dat omdat u de schrift niet kent. En andersom, als u hem wilt leren kennen, is het enige wat u kunt doen, de schriften bestuderen. Dat blijf ik volhouden. Dat is niet omdat ik preek voor eigen parochie of voor mijn eigen handel of zoiets. Maar het is andersom, ik geloof deze dingen, daarom hou ik me ermee bezig. Je kunt Christus leren kennen, niet via het gevoel, niet via levenservaring, hoewel het allemaal een rol meespeelt, maar we leren hem echt kennen slechts door de schrift. En onze gevoelens en onze levenservaringen zijn het resultaat van ons inzicht in de schriften. Dat is de volgorde. Nou, de zaak is dat de Heer hen het verstand opende. Hij toonde hun uit de schriften, beginnende van Mozes en al de profeten, dat de Christus moest lijden en al zo zijn heerlijkheid ingaan, stond er in vers 26 van Lucas 24. En dat is nou precies waar het om gaat. Wat de Heer namelijk doet na zijn opstanding is hen alsnog inleiden in die dingen die tot dan toe voor hen verborgen waren. En dat is precies wat de trooster zou doen. Johannes 4, de Samaritaanse vrouw, die geschiedenis hebben we net aangehaald. Wel, diezelfde vrouw tot wie gezegd wordt, God is geest. Diezelfde vrouw zegt tot de Messias, ze zegt, wij weten dat er een Messias komt. En als hij komt, zal hij ons alle dingen vertellen. En zijn genadig, Samaritanen hebben niet eens het hele Oude Testament. Die hebben maar een deel ervan, alleen maar de vijf boeken van Mozes. Maar die vrouw, die wist uit de vijf boeken van Mozes dat als de Messias komt, zou hij hen in al de waarheid leiden. Want wat betekent het anders? Dat er staat, hij zal ons alle dingen vertellen. Dus zij hadden goed begrip van wie de Messias was. Hij zou hen leiden in waarheid. Vandaar dat de geest die genoemd wordt tot die vrouw, ook inderdaad genoemd de geest der waarheid. En God zoekt dus zulke die hebben binnen in geest en waarheid. Nou, die vrouw die wist gewoon wat in de wet stond, in Deuteronomium 16 bijvoorbeeld, dat er een profeet als Mozes zou komen en daarnaar zou men moeten luisteren. Waaruit volgt dat al wat Mozes niet vertelde, dat verteld zou worden door de profeet als Mozes. Kortom, de verborgene dingen waren voor de Heere, de God van Israël, en de geopenbaarde zouden later komen bij de middelaar niet van het oude verbond, namelijk Mozes, maar bij de middelaar van het nieuwe verbond, namelijk de Heere Jezus Christus. Het is zo eenvoudig. He? Ja, ze wist dat. En hier is die Heer. Hij is opgestaan uit de dood. En hij vertelt hen hoe het zit. Hij opent hen de schriften, maakt zich aan hen bekend, leidt hen in waarheid. En dat doet hij met deze Emmausgangers die hem trouwens uiteindelijk herkenden. Dat is mooi, die herkenden hen aan het ongezuurde brood. He? Dat staat er, niet aan zijn handen, aan zijn brood. Niet aan de handen, dat maken wij ervan. Dat brood uit Exodus 12, zal ik maar zeggen, daar heeft hij ongetwijfeld van verklaard wat het betekent. Het beeld van de opgewekte Christus. En daarom, ze herkennen hem aan het brood wat hij hen voorhoudt. Nou goed.
Hoe dan ook, hun ogen werden geopend, staat in vers 31. En daarna komen we terecht in vers 36, waar de Heer verschijnt aan 11 van zijn discipelen, de bekende bijeenkomst in die opperzaal, waar hij volgens Johannes op hen blies en zei: ontvang de Heilige Geest. Het is diezelfde gelegenheid, alleen hier worden andere dingen verteld. Hier wordt namelijk verteld, vers 44, dat hij zegt: dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Dat sluit dus direct aan bij de geschiedenis van die Emmausgangers. En dan staat er: toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. Dat wil zeggen, ook hen leidde hij hen verder in de waarheid. De waarheid die al vervat was, hoewel verborgen was in het Oude Testament, die waarheid leidde hij hen verder in. Hij opende hun ogen, of hij opende hun verstand, of hij opende hun harten. En de Heer doet het met ons nog steeds, want wat wij nodig hebben is verlichte ogen van ons hart om te verstaan enzovoorts. Hè? Om te komen tot kennis van hem, zegt Efeze 1. Nou, dat is wat de Heer hier ook doet. Dat wil zeggen, dat is het werk wat eigenlijk de Messias, volgens Johannes, wat eigenlijk de trooster, de geest zou doen, volgens Johannes 14. Die zal u in al de waarheid leiden. Een andere trooster die in al de waarheid zou leiden, maar het is de Heer zelf die dat ook deed. Want hij is de trooster en hij leidt hen in de waarheid. En dan staat er, vers 46... dat de Heer zegt: alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. De zaligheid is sowieso uit de Joden en gaat ook letterlijk, ook geografisch uit van Jeruzalem. En dan staat er: en gij zijt getuigen van deze dingen. En ziet, niet gij moet mijn getuige zijn, of zo, staat gij zijt getuige. Dat is nu helemaal zo. Gij zijt getuige van deze dingen. En hij zegt: en ziet, ik zend de belofte mijns vaders op u. En dan moet je zo'n vers goed lezen en de klemtoon goed leggen. Er staat: ziet, ik zend de belofte mijns vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En dan leg je de klemtoon dus verkeerd. Want dan, het kan gelezen worden alsof de belofte des vaders iets anders is dan kracht uit de hoogte. Maar dat is het uiteraard niet. Wat hier gezegd wordt is dat ze in Jeruzalem moeten blijven, want de Heer zal de belofte zijn vaders zenden, namelijk de Heilige Geest. En daar gaat het nou om. Want dat wat God beloofd heeft is de Heilige Geest, dat is de belofte des vaders. We hebben dat net gelezen in Johannes 14, maar hier heet het anders. Hier heet het kracht uit de hoogte. En dan hebben we weer de oude vraag: is de Heilige Geest nou een kracht? Dan is het antwoord: ja. De Heilige Geest is kracht uit de hoogte. Maar dat is Christus ook. En dat is het evangelie ook. En dat is God zelf ook.
De zegen komt van boven.
Maar het gaat er nu maar om dat deze discipelen die zwak zijn, deze discipelen die zelf dan toch zo weinig van de schriften verstaan, want dat blijkt. En deze discipelen die nu nog, ook na meer dan 3 jaar ingeleid moeten worden in de meest essentiële waarheden van de schrift, deze discipelen zijn uiteraard zwak en zijn in feite niet in staat om datzelfde woord te getuigen onder alle volkeren enzovoorts. Als ik erbij geweest was, had ik ook gedacht van, nou, dat moet nog een boel leren dan, op zijn minst. Zou er verschrikkelijk tegen opgezien hebben. Hè? Maar daarom zegt de Heer: nee, ik zend de belofte mijn vaders. Dat is degene die u in de waarheid zal leiden, Johannes 14. Of hij is de, gij zult aangedaan worden met kracht uit de hoogte. En uit deze versen van Lucas 24 komen we direct terecht in Handelingen 2. Vers 4. Dat is niet zo gek trouwens, want u weet waarschijnlijk dat Handelingen eveneens geschreven is door Lucas. Sluiten ook direct aan, het overlapt elkaar een beetje, want in Handelingen 1 vers 4 staat: als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat ze van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de beloften des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. En die belofte des vaders is uiteraard kracht uit de hoogte, en dat staat er dan ook in vers 8, namelijk: maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes. Dat betekent gewoon: gij zult ontvangen de kracht Namelijk de Heilige Geest. Namelijk de belofte des Vaders. Namelijk de kracht uit de hoogte. Nou, dat, al die woorden samen moeten het duidelijk genoeg maken. Gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes. Dat is heel interessant hoe dat hier staat, want er staat eerst dat ze vergaderd zijn en dat ze moesten wachten op de belofte des Vaders. Dan staat in vers 5, Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze. Zij dan die samengekomen waren, vragen hem zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Kortom, zult u zich openbaren aan de wereld? Zult u blijven in deze wereld? In de zienlijke wereld? En dan zegt de Heer, geen ja en geen nee. Hij laat het in het midden en hij zegt, daar kan ik dan nog geen uitspraak over doen. Om zekere redenen, waar het nu ons niet om gaat. Maar er staat, het komt u niet toe. Het komt hier niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes. De kracht des Heiligen Geestes. De vraag was eigenlijk, als ik hem een beetje vertaal. Zult gij in deze dagen uw koninkrijk openbaren? En dan is het antwoord, nee, ik zal het niet openbaren, het blijft verborgen. Het komt wel, ik zal het ook oprichten, maar het blijft verborgen, het zal in de wereld niet gezien worden. Volstrekt in overeenstemming met alle andere schriftplaatsen. En juist in dat verband staat er, maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes. Want het koninkrijk, zowel als de koning, zouden verborgen worden. En vandaar dat de Heer zegt, ik zal mij verbergen. Kortom, wat er blijft hier op aarde is de Heilige Geest. De onzichtbare Christus, die zal over u komen. En gij zult mijn getuige zijn, zult Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria. Dus weer beginnende bij Jeruzalem en het Joodse land. En daarna Samaria, wat eigenlijk staat voor de 10 stammen van Israël. En daarna tot aan de uiterste der aarde, dat wil zeggen gewoon de heidenen. Dat is de volgorde. En de zaak is deze, dat men op de dag van de opstanding de Heilige Geest ontving, maar dat de uitwerking van de kracht van de Heilige Geest bewaard blijft tot 50 dagen later. Dat is mede vanwege de profetische betekenis en vanwege de strekking van het wekenfeest enzovoort. Maar dat is nu ons onderwerp niet. Het gaat erom dat de geest die ze ontvingen op de, bij de opstanding van Christus, dat die geest verborgen bleef en pas na 50 dagen ook daadwerkelijk als kracht actief werd in de discipelen, die dan in inderdaad van het ene moment op het andere een metamorfose hebben ondergaan, een gedaanteverandering, want van onwetenden die niks wisten over een opstanding en van de derde dag en profetie over het lijden van de Messias, zijn zij veranderd in discipelen die ineens precies het naadje van de kous weten en heel nauwgezet het Oude Testament citeren en zeggen dat de profetieën vervuld zijn in deze Jezus die God gesteld heeft tot Heer en tot Christus. En dat is Handelingen 2. Dus onvoorstelbaar hoe snel men dan ineens veranderd is, maar dat is de werking van de geest, want je ziet hem wel niet, maar het geluid van die geest werd wel degelijk gehoord, al was het maar op de Pinksterdag. Maar daarover hebben we het straks weer, want het is inmiddels voorgeschreven 2:15.